Goedemorgen. Ik ben blij weer eens in jullie midden te zijn. Deze morgen hebben we tegen Jezus lof en dank gebracht. We hebben hem vele namen en vele eigenschappen toegedragen. Liefdevol, barmhartig, genadig. Zo denken wij over de Heer Jezus. Maar eigenlijk deze morgen wil ik eens bij stilstaan. Hoe denken de mensen over ons? Zouden ze van ons ook zeggen dat wij liefdevol, vergevend zijn? Hebt u daar eens over nagedacht, hoe dat de mensen naar ons kijken? Als ik aan mijn dochter vraag, Hanna, wat is papa zijn voornaamste eigenschap, dan zal ze antwoorden, je bent oud. Je lacht daarmee, maar zo kom ik klaarblijkelijk voor haar over. Oké, dat is nu wel in gezinsverband en ik weet, mijn dochter die maakt ook graag grapjes. Maar de vraag is, hoe denken andere mensen over u? Ik heb daar voor mezelf over nagedacht, dus eigenlijk, dat heb je natuurlijk met preken, hè. Dan tik je altijd eerst verschrikkelijk hard op je eigen vingers. Ik vind dat niet altijd leuk, maar ja, dat is niet één keer Gods woord. Ik heb een tekst uit Prediker 10, vers 7. Dat is een heel korte tekst. Prediker 10, vers 7. En daar staat, slaven komen te paard, zo heb ik gezien, maar edelen gaan te voet als slaven. Dus Salomo die zag naar alle waarschijnlijkheid slaven, of toch mensen die zich zo gedroegen als slaven. En hij zag edelen die zich ook voordeden als slaven. Dus slaven in die tijd werden verondersteld naast het paard te lopen en de edele die zat op het paard. Maar eigenlijk Salomo die ziet dat en die zegt eigenlijk, samengevat, dus zij die moesten regeren gedroegen zich als slaven en zij die slaaf waren gedroegen zich als heren. De slaaf zat op het paard en de edele liep naast het paard. En je kan me misschien de vraag stellen, ja, Johan, wat bedoel je daarmee? God heeft de wedergeboren christenen zo gemaakt, opdat hij zou handelen als een edele. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk, dan moet ik toegeven dat ik heel vaak handel als een slaaf. God heeft ons heeft mij een menselijk lichaam gegeven. En dat menselijk lichaam dat ik heb, zou onder de controle van mijn geest moeten staan. Mijn geest die gecontroleerd wordt door Gods geest, de Heilige Geest. Maar, sorry dat ik het moet zeggen, heel vaak heeft mijn lichaam de controle. En dan ga ik gaan toegeven aan mijn verlangens en mijn wensen. Dingen die ik graag wil. En nochtans zou mijn geest de controle moeten hebben. Mijn geest zou moeten zeggen, nee Johan, je moet paard rijden. Maar mijn lichaam zegt heel dikwijls, nee, ik ga naast dat paard lopen als een slaaf. En datzelfde principe gaat voor heel veel dingen in het leven. Dat gaat over rijkdom, materiële zaken. God maakte het geld en maakte heel veel dingen om ons tot knecht te zijn. Om ons, opdat wij zouden kunnen voldoen aan de noden die wij hebben. Iedereen heeft graag een dak boven zijn hoofd. Iedereen heeft graag eten. Iedereen heeft graag een beetje centen. Maar die dingen zouden onze knechten moeten zijn. Maar al te vaak merk ik in mijn leven op dat die dingen die mij tot knecht zouden moeten zijn, eigenlijk de controle in mijn leven gaan overnemen. En als u denkt, oh ja, maar ik heb niet veel geld, dus bij mij heeft dat niet veel belang, dan mag u dat vergeten. Paulus die vertelde reeds al aan Timotheus dat de liefde voor geld de wortel van alle kwaad is. En niet het geld zelf hoor, het geld zelf dat is gewoon papier, dat is gewoon een beetje metaal. Maar de liefde voor die dingen, dat is het kwaad. En dat zit in ons hart natuurlijk. En datzelfde geldt voor dat verlangen naar rijkdom en naar welvaart. Dat kan zo vaak vlug de controle in ons leven krijgen. En dan gaat dat rijden als een edele, terwijl dat eigenlijk slaaf zou moeten zijn. En dan gaat ons denken en onze menselijke geest inderdaad tegen het paard gaan lopen als een slaaf. Dat gaat nog maar over de praktische dingen. Maar eigenlijk wat dat er mij over ging, voor mezelf, hoe zit het met ons gedachtenleven? Een wedergeboren christen zou zijn gedachten moeten kunnen beheersen. Onze gedachten zijn onze dienaars en niet onze heersers. In Filippenzen 4 vers 8 staat... Filippenzen 4 vers 8... Ten slotte, broeders, dan ook dingen waar zijn, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat mooi is, al wat eerzaam, als er enige deugd is en als er enige lof is, bedenk dat. Dat zijn dingen die wij moeten bedenken. Maar ik heb naar mijn eigen leven gekeken. En heel vaak ben ik in mijn gedachtenleven een slaaf. In plaats als een prins te rijden op het paard. Ik denk zo vaak aan verkeerde dingen. Onzedelijke gedachten, vieze gedachten, gedachten van bitterheid, gedachten van niet vergeven, gedachten van trots en arrogantie, gedachten van zorgen, twijfels, angst, gedachten van lust en andere onreine gedachten beheersen vaak onze geest. Vaak heb ik zo, ik ben aan het bidden voor bepaalde zaken en dan schieten er zo dingen in mijn hoofd binnen dat ik zeg, maar allez, hoe is het nou mogelijk dat ik aan die dingen begin te denken terwijl ik aan het bidden ben? En ik weet het natuurlijk wel, het zou voor mij heel gemakkelijk zijn als ik wou zeggen, het is de Satan zijn fout. Hij brengt die gedachten in mij. Dat is wel zo. Maar mijn probleem is, ik kan het allemaal niet op de boze steken. Er zitten heel veel dingen van mezelf bij. Dat doet pijn. Dat ik mezelf daarop betrap. Dat ik zeg, Johan, hoe is dat nou mogelijk dat zulke dingen door je hoofd spoken? En dan moet ik weer toegeven, dan is mijn geest niet aan het rijden, maar dan loopt hij als een slaaf naast dat paard. Ik zou eigenlijk in overwinning moeten lopen, want God heeft mij al de mogelijkheden gegeven. Hij woont in mij, ik heb zijn geest in mij. Ik zou een overwinnend leven moeten hebben en toch al te vaak loop ik in teleurstelling. Een dienaar van mijn eigen verkeerde gedachten. Slaven komen te paard, zo heb ik gezien, maar edelen gaan te voet als slaven. En de vraag is, zijn wij als christenen aan het wandelen als een slaaf of aan het paardrijden als een edele? Zijn wij als prinsen in controle over ons lichaam, onze geest en onze wensen, of zijn wij aan het lopen als een dienaar en een slaaf van onze verlangens en van onze eigen wensen? Wij zijn wedergeboren christenen. Als je gezegd hebt, ja Heer Jezus, u bent voor mijn zonden aan dat kruis gestorven. Ik aanvaard dat, ik ben zo blij met dat offer. Dan ben je een wedergeboren christen. Zo simpel is dat. Als je zegt, dank u Heer Jezus, dat je voor mijn zonden bent gestorven, dan ben je een wedergeboren christen. God is de koning van het universum, hebben we ook gezongen. Dus op het moment dat wij wedergeboren zijn, dat wij Jezus Christus aanvaard hebben als onze redder en zaligmaker, dan zijn wij prinsen. Ik ben een prins, u bent een prins. Een kind van God, een koningskind, dat zijn wij. Als ik naar mezelf kijk, dan zeg ik, amai. In 1 Johannes 5 vers 1 staat, en iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, is uit God geboren. De Heer Jezus zelf noemt ons in zijn woord, de Bijbel, vaak broeders. En er is voorgelezen uit Hebreeën. En er is voorgelezen uit Johannes. Dat waren toch de twee teksten die je aangehaald hebt. In de Hebreeën worden wij zelfs zonen van God genoemd. Kunt u zich dat voorstellen? dat in het woord van God, dat wij zonen van God genoemd worden. Dat zijn wij. Dat heeft Jezus Christus ons aangebracht door zijn offer. Slaven die weten niks, maar ook niks over de gedachten van hun meester. Maar wij als zonen, wij weten de wil van de Vader. Wij weten wat God van ons verlangt. Wij zijn erfgenamen van God. Mede-erfgenamen met Christus. Ook weer zoiets prachtigs, kunt u dat voorstellen? Dat wij, ik, een mede-erfgenaam ben met Jezus Christus. We hebben al die mooie eigenschappen van Jezus Christus bezongen. Gezegd en hoog verheven. En dan zegt God aan ons, en jullie mogen mede-erfgenaam zijn met Christus. Amai. En op een dag wanneer dat Christus regeert, dat hij zal weerkomen in al zijn glorie naar deze aarde, dan zullen wij aan zijn zijde staan en zullen wij met hem mee mogen regeren. Nog een keer, amai. Wij zijn royalties van koninklijke bloeden. U en ik, dat zijn wij. Wij zullen samen met Christus regeren. Ik krijg er kippenvel van. Zo prachtig is het. En als ik naar mezelf kijk, dan ben ik diep beschaamd. Dat ik zeg, Heer, u hebt mij zo hoog verheven, en hoe ga ik met die dingen om? Hoe bekijken de mensen naar u? Kijken ze naar u als een royalty, een kind van God, een zoon van God? Kijken de mensen zo naar u? Is dat uw wezen? God heeft ons alles, maar ook alles gegeven om een overwinnend leven te leiden. Een leven te leiden in controle over ons lichaam, een controle over ons gedachtenleven, een controle over alle acties die wij ondernemen. Kort gezegd, alles wat wij doen of zeggen, zou door Gods geest moeten bepaald worden. Ik hoor geen amen. Durf niet, hè? Ik ook niet. Als ik dat lied aan het zingen was, ik noem u mijn vriend, een vriend. Een vriend doet toch wat Jezus wilt. Alles toch wat hij wilt. Ik stel veel vragen en dat is nu een keer zo. Dat heb je natuurlijk, hè. Als ik naar school ging, dan kreeg ik heel veel huiswerk mee en ik geef nu als zwederige dingen, de mensen ook altijd huiswerk. Dingen over te denken. Meestal als ik een preek schrijf, dan spreek ik tegen mezelf. Dan zeg ik, Johan, kijk, dat en dat en dat en dat zit mis in je leven. En daar moet je aan gaan werken. En meestal krijgen jullie dan het resultaat van mijn denken en van mijn falen. Dus voel u zeker niet aangesproken, ik spreek tegen mezelf. Wij moeten rijden als een prins in overwinning en niet lopen als een slaaf in nederlaag. En hoe leren we om te rijden in overwinning en niet te lopen als een slaaf? De adel in onze wereld, die kijkt nogal vaak neer op het gewone volk. Als ik prins Philip hoor, of naar ons koningshuis, ja, ik heb toch soms de indruk dat die zo kijken. Jij arme Belgen. Ik heb dat gevoel zo. Misschien is het zo, nee, maar ik heb dat gevoel. En vaak gebruiken die prinsen alle wereldse goederen en hun voorrechten die ze hebben om de afstand tussen de gewone mens nog een beetje duidelijker te maken. Maar ik weet één ding zeker. Als zij geen wedergeboren christenen zijn, dan kijkt God naar hun als slaven. En in Johannes 5, vers 5 staat, wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? En ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Dan overwin ik de wereld. Wanneer ik ben geboren, dan maakte ik deel uit van het gezin van mijn papa en mijn mama. En naarmate ik groter begon te worden, dan groeide tussen mij en mijn ouders een liefdesrelatie. In het begin dan wil ik gewoon de noden van mijn lichaam vervullen, blijten om melk en om speelgoed. Maar naarmate je ouder wordt, dan groeit er een band tussen je ouders. Dat is normaal. Je leert je papa en je mama te kennen en je papa en mama leren jou kennen en dan krijg je een band. En de ouders die houden van hun kind, dus ik heb altijd gedacht dat mijn papa en mijn mama van mij hielden en ik hield van hen, zolang als ik mijn hoesting kreeg. Vaak was dat ietsje minder. Maar dat is omdat ik mens ben. Maar in 1 Johannes 5 vers 1 staat, in ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft en deed geboren worden, heeft ook degene lief die uit hem geboren is. Hieraan onderkennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden doen. Dus Johannes die gaat er heel gewoon van uit dat iedere persoon die echt is wedergeboren, die in Jezus Christus gelooft, een kind van God is en dat hij God zal lief hebben en dat hij ook alle andere christenen lief heeft. Dat is voor Johannes heel gewoon. Dus moest Johannes hier staan, die zou zeggen, oh, dat is toch normaal dat ik jullie allemaal lief heb en dat jullie mij lief hebben? Dat is heel normaal, omdat wij allemaal deel uitmaken van dezelfde familie en die liefdesband is er gegroeid. Maar ik besef het wel, ik heb er mezelf ook op betrapt. De meesten van ons zullen wel toegeven dat wij het nodig hebben om God meer lief te hebben. Dat hebben wij nodig. Als wij opzongen, mijn Jezus, ik hou van u, dan dacht ik er ook aan hoe vaak ik daarin tekort schiet. Ik zeg het zo vlug. Het is heel vlug gezegd, mijn Jezus, ik hou van u. Maar is dat ook verbonden met de daad? Mijn woorden, zijn ze verbonden met de daad? Als christen heeft een van zijn doelen of opdracht in Deuteronomium 6, vers 4 en 5 staat. Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Ik zeg het nog een keer. Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Daar is niks op uitgezonderd. Niks. Alles wat in mij is, zou mijn God moeten liefhebben. Zou mijn Jezus moeten liefhebben. Is dat zo in mijn leven? Is dat zo in uw leven? Durft u dat zeggen? Dat is in mijn leven echt waarheid. Dat is zo. En diezelfde gedachte vind je ook weer in Matteüs. Matteüs 22, vers 34. Matteüs 22, en ik begin vanaf vers 34. Toen de Farizeeën gehoord hadden dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zei tot hem: Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En ik ben er absoluut van overtuigd dat u samen met mij zult zeggen: dat is waarheid. Dat is zo. De Bijbel heeft gelijk, de theorie die klopt. Dat is zo. Maar hoe geef ik die teksten, die waarheid in mijn leven, handen en voeten? Met andere woorden, wat doe ik daarmee? Zijn er zaken in mijn leven die weg moeten? Zijn er zaken die ik van de eerste plaats moet weggooien en zeggen nee? Dat hoort zo niet meer in mijn leven. Moet ik op een andere manier gaan denken? Soms als ik kijk naar onze houding, naar mijn houding, naar andere christenen, of wat we soms zeggen over andere christenen, of wat we soms doen met onze broeders en zusters, dan vraag ik mij soms af hoeveel ik echt van andere christenen houd. Ik ben onlangs in Heverlee naar het symposium geweest over eenheid. En daar vond je van allerlei christenen, Protestantse kerk, Pinksterkerk, ECV, VEG, alle christelijke organisaties waren daar aanwezig. En eigenlijk kwamen ze allemaal tot dezelfde conclusie. Wat hebben wij lelijke dingen over elkaar gezegd? Daar waren ze van overtuigd. Wat hebben wij lelijke dingen over elkaar gezegd? We zijn nog garven in België met zo'n klein groepje. Een handjevol christenen in België. En wat zijn we versplinterd? En wat zeggen we soms lelijke dingen over andere broeders en zusters? Dat is onze houding. Is mijn gelijk dan altijd gelijk hebben? Heb ik altijd gelijk? Ik dacht vooral, bij ons in de gemeente, soms heb je dan mensen, die komen dan uit de Pinksterkerk en die doen soms een keer moeilijk. Man, dat ik zeg, allee, dat kan ik. Maar heb ik daar altijd gelijk in? Dat is de vraag. En toen dacht ik aan de verloren zoon. Dat verhaal kent u wel, de verloren zoon. Je kent dat wel, dus die een die zegt, kompa, geef mijn erfdeel en ik ga een keer feesten als de beesten. En hij heeft hem goed geamuseerd. Maar uiteindelijk komt hem weer bij zijn vader. En daar staat in Lucas 15, vers 20. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. Hij liep hem tegemoet en viel hem om de hals en kuste hem. Dus de zoon die goed gefeest heeft, alles opgemaakt heeft, keert terug. En de vader kuste hem en omhelste hem. En dan komt die oudere zoon daar. En die zegt, joh, mijn pa, hij zegt, dat kan toch niet, hè? Ik heb nooit niet gefeest. Ik ben niet bij de hoeren gegaan. Ik heb dat allemaal niet gedaan. En voor mij hebben nooit geen boksje geslacht. En dat was toch een dommerik, hè? Want als je een paar versen verder leest, dan staat er, en de vader verdeelde zijn bezittingen onder zijn zonen. Dus eigenlijk, die vader die woonde bij zijn zoon in. Het was allemaal van die naaste zoon. Dan snapte hij dat niet. Maar hij maakte dus zijn vader een verwijt. Maar wat dat ik zo mooi vond bij de vader. Hij had gelijk, hè, die zoon. Dus hij had gelijk. Zijn jongste broer heeft alles opgemaakt. Is bij de slechte vrouwen geweest. Heeft een slecht leven geleid. Dus hij had gelijk. En wat zegt de vader? Mijn jongske, ja, je hebt misschien gelijk. Maar zijn hart van de vader was vol van ontferming. Dus ons gelijk, mijn gelijk, is dus niet altijd Gods gelijk. En daar zit het grote verschil. Ook al heb ik gelijk, dan moet ik mijn graf vragen, Heer, ik heb gelijk, maar is het uw gelijk? Is het Gods gelijk? Kijk God op diezelfde manier. En weet je, dat moet ik heel vaak doen. Sleutelke wegsmijden van mijn mond. Ik heb me zo op betrapt. Een paar jaar geleden, dus al, ja, toch al een tiental jaar geleden, hoor, met die overstroming in Dendermonde. En toen was onze prinses Mathilde nog prinses. Dus nu is ze koningin. Maar ik herinner me nog heel goed dat ze daar tegen een meneer stond te praten die zijn huis overstroomd was. En dan zei ze zo, maar kunt gij niet naar uw tweede huis gaan? En ik kreeg het. Echt waar, ik was kwaad. Ik zeg, excuseer mijn woord, ik zeg, wat een domme koe, snapt hij dan nu niet dat een arbeider gans zijn leven moet werken voor een huis te bezitten? Een gewone arbeider die moet gans zijn leven afbetalen, 30, 35 jaar om zijn huis af te betalen. En zij zegt zomaar aan een arbeider, kunt gij niet naar uw tweede huis gaan? Ik was kwaad. Maar als ik daarover nadacht, was mijn reactie compleet verkeerd. Ik had gelijk. Maar mijn houding had moeten zijn, Heer, zegen haar. Geef haar wijsheid dat zij mag het Belgische volk op een gezonde manier leiden en beheren. Want ze was prinses, ze ging koningin worden en nu is ze koningin. Dus ik had haar niet moeten veroordelen voor haar domheid. Ik had haar moeten zegenen en vragen aan God, geef haar wijsheid om die dingen op een gezonde manier in te zien. En heel vaak heb ik zoiets van, ja, ik had gezegd, domme koe. Dat was mijn reactie. Weet u, ik had beter dat gedaan. Sleutelijke weg is mij. En zegenen. En dan niet alleen. Onlangs heb ik een vriendin van mij en die is gaan samenwonen met haar vriend. Samenwonen, dat kan toch niet? Dat mag niet, dat is zonde. Een huwelijk is iets ingesteld door God en dat moet. En ik heb haar dat ook gezegd. Ze zegt, dat kan niet, dat mag niet, dat zal niet. Zonde samenwonen, dat kan niet. Het is zonde, daar twijfel ik over. Maar ik had haar jarenlange eenzaamheid niet gezien. Dat heb ik niet gezien. Elke avond dat zij alleen in haar zetel zat, naar haar tv, volledig alleen, dat heb ik niet gezien. Ik zag haar verlangen naar gezelschap niet. En had ik dat gezien, dan had ik aan dat meisje heel andere dingen gezegd. Dan had ik niet gesproken over, dat kan niet, dat mag niet, dat zal niet. En ik heb haar moeten opbellen. En ik heb moeten zeggen, spijt mij. Ik heb je veel te hard beoordeeld. Niet dat ik het goed praat wat dat ze doet. Maar mijn reactie naar haar toe was compleet, compleet verkeerd. Ik zag de zonde. Ik zag de zonde. Maar ik was de zondaar vergeten. Zo zit ik in elkaar. U niet? Gelukkig. En dan die andere broeder of zuster die anders denkt over bijbelversen. Of de wijze van samenkomen. Goh, ik ga daar soms gewoon verdraagzaam mee om. Om een voorbeeld te noemen, wat een sportquest. Toffe bende, echt waar, ik heb me gemaseerd, hè. Dus het was tof, hè. Het is een sportquest. Maar ja, kijk, die jongelui, die beginnen aanbidden. Dus de aanbidding begint vanaf boven de 80 decibel. Dan begint een aanbidding zo echt. Vol een bak, goed lawaai. En dan staan die jongelui daar allemaal zo prachtig. Maar ik moet eerlijk zijn, mijn aanbidding stopt bij 90 decibel. Dat is een beetje te luid voor mij. En vroeger zou ik me daar lastig in gemaakt hebben. En nu keek ik naar die jongelui en echt waar, het vervulde mijn hart met vreugde dat ik zag. Ja, die genieten ervan. Had dat 5 jaar geleden geweest, ik had mij lastig gemaakt. Gelukkig, ik heb een dochter en een vrouw, die leren mij dat. Dat moet een beetje een voorzichtiger zijn. Maar zo hebben wij dat ook met mensen die anders denken. Noem maar iets uit de protestantse kerk, die nog vaststaan aan de verbondsleer. Pinksterkerken, die geloven in genezingen. Op welke manier dan ook. Praten in tongen. Op welke manier dan ook, maakt me niet uit. Ik heb daar mijn eigen mening over. Ik heb veel bijgeleerd. Ontzettend veel sorry moeten zeggen. Ontzettend veel moeten zeggen. Ik dacht er verkeerd over. Maar ben ik verdraagzaam genoeg? Want het zijn mijn broers en mijn zussen die gekocht zijn door Jezus Christus. Dus aanvaard ik hem nog? Of begin ik mij te verzetten en zeggen, ik heb gelijk, ik heb gelijk, ik heb gelijk? Ja, dan krijg je natuurlijk ruzie, hè. Ik had zo op mijn Facebook, maar ik heb hem al weggegooid, hoor, dus ik heb geen Facebook meer nu. Ik heb Kaster veel te veel mee bezig. Eigenlijk was dat mijn Facebook begonnen mij een beetje te overheersen. En ik zeg, ja, mooi, zeg, ik ben prins, hè, dus ik heb dat ding dus van mijn computer gegooid. Maar ik had daar toch, in het begin had ik dat filmpje opgezet en dat was eigenlijk dus een Amerikaans filmpje, dat was gemaakt door de Afrikaanse kerk. En die hadden op een heel duidelijke, hilarische manier eigenlijk het verschil duidelijk gemaakt tussen de Afrikaanse kerk en de Vlaamse kerk. Dus ik ga nu wel regelmatig eens naar de Afrikaanse kerk bij ons en ik kan u zeggen dat dat verschil is enorm. Dus wij Vlamingen, wij staan daar zo en we zingen ons liedjes. En af en toe doen we een keer. Dus we zijn goed bezig, we zijn op de goede weg. Dus dat wel. Maar die Afrikaan, dat is... Yo, man, we zijn van de goeie. En soms komt hij in de preker van achter zijn stoel. En dan zegt hij... Ja, broeder, ja, broeder. Echt. Toffe gasten, echt waar. Ze hebben ook een fouten, hoor. Maar het is totaal anders. En ik herinner mij nog de eerste maal dat ik daar naartoe ging... Dan zat ik zo op mijn stoel. Amai. Dat is niet normaal. En dan mogen ze te bidden. Allemaal door elkaar. Ik verstond er niks van. Kun je dat voorstellen? Met 120 man aan het roepen. Door elkaar. Aan het bidden. Ik verstond er niks van. Ik zeg, Heer, dat is toch geen aanbidding. De tweede keer dat ik gegaan ben, ik heb meegedaan. Ik heb meegedaan. En ik heb daar dingen gezegd die ik nooit in een gemeente zou zeggen. Ik heb er alles uitgesmeten wat in mijn hart lag. Het verstond toch niemand niet? Maar God, die heeft het gehoord. God heeft het gehoord. En ik kan u zeggen, dat was zo bevrijdend voor mij. Weet je, dat was mijn hart. Altijd maar, ik dacht dat ik gelijk had. Zo hoort het. En ik ken mijn Bijbel zo een beetje. Daar staat niks in van lawaai maken en van decibels. Dus ik dacht dat ik gelijk had. Maar ik had geen gelijk. God heeft dat mij op verschillende manieren duidelijk gemaakt. In Matthäus 3, vers 9, vers 36 staat: toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Daar zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hebben. Ik heb nog een paar teksten. Matthäus 6, vers 34. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schaar en werd met ontferming over hen bewogen, omdat zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. Lucas 7, vers 13. En toen de Heer haar zag, werd hij met ontferming over hen bewogen en zei tot haar: ween niet. Colossenzen 3, vers 12. Doe dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. En dan ben ik eigenlijk aan mijn doel gekomen. Daar moeten wij aan werken. Ontferming te hebben voor onze broeders en zusters en ongelovigen. En daar scheelt het mij vaak aan die ontferming. De Heer Jezus zijn leven werd gekenmerkt door ontferming. De tweede zoon had gelijk. Hij had gelijk, maar de vader was bewogen met ontferming. Dat meisje dat er ging samenwonen, ik had gelijk, maar er was in mijn hart geen ontferming. En daar falen wij zo vaak in. De Heer Jezus zijn leven was gekenmerkt door ontferming. Want omdat hij ontferming voor ons had, heeft hij zijn leven afgelegd op Golgotha. Want wij zochten hem niet, wij moesten zelfs de Heer Jezus niet hebben, wij moesten God niet hebben. En in ontferming ging de Heer Jezus op deze aarde, gehoorzaam aan God en naar dat kruis, omdat hij ontferming had voor ons. Ontferming betekent barmachtig, erbarmen, medelijden, liefdevol, begrijpend, medevoelend, vergevend, genadevol, goedertierenheid, medeogen. Dat omvat allemaal dat woord ontferming. Spijtig genoeg dat dat woord bijna uit onze taal verdwenen is, omdat het verouderd is. En het wordt zo vaak vervangen door medelijden. Wat het helemaal niet is, ik hoef geen medelijden met jullie te hebben, ik moet ontferming met jullie hebben. Ontferming met mijn broeder en met mijn zuster. Matthäus 9, vers 13 staat: gaat heen en leert wat het betekent. Barmachtigheid wil ik en geen offeranden. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Weet u, eigenlijk als je dat leest, dan zeg ik zoiets. Dat God zelf zegt: ik wil geen offeranden. Ik wil dat niet. Ik wil barmachtigheid. Weet u, het is soms makkelijk in de gemeente te staan zo. Heer, ik aanbid u, ik loof u, ik prijs u. Het is wel mooi dat ik het doe. Het is mooi dat je in aanbidding voor de Heer staat. Maar de Heer zegt: ik wil barmachtigheid. Want de Heer is gekomen naar deze wereld, heeft ons in deze wereld gezet, omdat wij een boodschap naar de wereld zouden brengen. En die boodschap moet ook barmachtig zijn. Barmachtigheid brengen. Ontferming. Matthäus 12, vers 7. Indien gij geweten had wat het zeggen wil, barmachtigheid wil ik en geen offeranden, dan zoudt gij geen onschuldigen hebben veroordeeld. En vaak doen we dat. Ik kan niet kijken wat er in uw hart is. Ik zie het niet, ik weet het niet. Ik kan het niet. Maar heel vaak sta ik met die vinger te wijzen. Dat is zonde, dat kan niet. Weet u, dan oordeel ik. En vaak heb ik onschuldigen veroordeeld. Omdat ik gelijk heb. En ik gelijk heb, heb ik gelijk. Matthäus 23. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt de dille en de komijn. En gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd, het oordeel en de barmhartigheid en trouw. Ik weet dat ik een keer heel kwaad geweest ben, want dat iemand tegen mij zegt, we zijn een fariseer. Ik kon daar niet mee lachen, hè? Geloof me. Ik vond dat niet plezant. Maar ik ben nu 59 jaar geworden en ik ben toch al een beetje onderweg. Vaak lijk ik daarop. Vaak lijk ik daarop, op een fariseer. Ik heb gelijk. Ik heb gelijk. In de schrift staat, ik heb gelijk. Maar vaak vergeet ik de barmhartigheid en de trouw. Harde woorden naar mezelf toe. En tot de conclusie gekomen, ons gelijk en ons weten is niet altijd Gods weten en Gods gelijk. We moeten daar heel voorzichtig mee zijn. Het valt mij steeds op dat Jezus niet beschuldigend spreekt, niet bij die Samaritaanse vrouw in Johannes 4, niet bij die zondares die hem zalfde in Lucas, niet bij de overspelige vrouw in Johannes 8, om maar een paar voorbeelden te noemen. Hij spreekt niet beschuldigend. Hij keurt de zonde niet goed. Dus begrijp mij niet verkeerd, hij keurt zonde niet goed. Zonde is zonde en blijft zonde. Maar hij ziet de mens aan. Hij is gevuld met barmhartigheid. En ik moet van mezelf bekennen, toen ik dat aan het schrijven was, dat ik heel vaak in de fout ga. En toen ik die preek geschreven had, zei ik, en nu gaan we dat een keer doen. Omzetten in praktijk. Maar natuurlijk, papier is gewillig natuurlijk. Maar wat je op papier zet, moet je dan uiteindelijk ook doen in je leven. Mensen. Ik durf het bijna niet zeggen. Hoe vaak faal ik? Hoe vaak ga ik in de mist? Dat ik vergeet die barmhartigheid. Maar dat zeg ik erbij, met Gods genade en met Gods kracht en door zijn Heilige Geest wil ik doorzetten. Niet opgeven, doorzetten. Elke dag een stapje meer, een stapje dichter. Ik heb het vaste voornemen om te breken met de gewoonte van verkeerd denken. En ik roep niet op, begrijp mij terug niet verkeerd, ik roep niet op om alles goed te praten. Zeker niet. Zonde is zonde, verkeerd is verkeerd. Daar gaat het niet over. Ik roep niet op tot een vorm van humanistische denken. Maar het zou ons niet misstaan om veel humaner te gaan denken. En met ontferming bewogen te zijn. Slaven komen te paard, zo heb ik gezien. Edelen gaan te voet als slaven. En mijn vraag waarmee ik u naar huis wil sturen is, bent u in uw gedachtenleven aan het lopen als een slaaf? Of rijdt u als een edele? Aan u de vraag om dat te beantwoorden. Amen.